Dit is de 9e uitzending van Utrecht kiest. De politieke podcast van het AD Utrechts Nieuwsblad. Buiten is het 6 graden. Mijn naam is Jan. Ik werk bij de gemeente.
Maar Utrecht zat er niet bij. Dus zullen we straks nog even aan Jan van de gemeente vragen hoe dat zit.
En ik ben al heel wat gewend, kan ik u zeggen. Ik laat me graag iedere dag opnieuw verrassen. Maar dit was een variant die ik nog niet kende.
Een markant figuur.
Markant staat altijd in zijn korte broek op de Marieplaats te schreeuwen. Ik vind dit een mag ik het woord flapdrol gebruiken?
Het kan soms interessant zijn als je niet helemaal wil deugen om via zo'n gemeenteraadslidmaatschap invloed uit te oefenen.
We gaan in een razend tempo alle 16 deelnemende partijen even doornemen.
Volgende keer eerst meteen die heks afschieten voordat ze begint met praten, hoor. Daarmee doelend op Dylan van de VVD.
Nou, nog een paar dagen te gaan tot de verkiezingen. 21 maart is het zover. En de campagnes zijn nu eindelijk echt begonnen. Vorige week hebben we geconstateerd dat er nog een beetje vlak was. Maar inmiddels is het echt begonnen. En dus moeten we het erover gaan hebben. En dat doen we met Wouter de Heus, politiek columnist van het AD Utrechts Nieuwsblad, en met Diana Hoekstra, politiek verslaggever van het AD. Er is een hoop te bespreken, denk ik, vandaag. En laten we maar beginnen bij de PVV in Utrecht.
Dan is er nieuws deze ochtend over de PVV in Utrecht. Want er ontstond deze week ophef over kandidaatsraadslid Rob Jansen. En hij heeft nu net laten weten op Twitter dat hij opstapt. Hij zegt het volgende: na overleg en er een nachtje over geslapen te hebben, stop ik met mijn activiteiten. Ik stap op. Ik wens de PVV een goede vaart. Nou, hij zei eerder deze week dat hij de PVV te gematigd vond. En dat, nou ja, als die verkozen zou worden tot raadslid, dat hij zich dan meteen zou afsplitsen van de partij. Nou, dat gaat dus nu allemaal niet door. Hij stapt op en ja, die eventuele zetel blijft dan dus ook gewoon voor de PVV.
Meneer Wilders, wat vindt u van de commotie die is ontstaan rondom dit raadslid?
Ja, soms denk je zelf, als het over je eigen partij gaat, veel gekker moet het soms niet worden. Maar ik denk dat dit wel het verstandige besluit is. Als je niet je zetel inneemt voor de partij waarvoor je op de lijst staat, dan kan je beter je kandidatuur intrekken. En dan kan er nu, als we die zetels gaan halen, kan er een PVV'er die het ook wil bij de PVV, kan dan die zetel in.
Oké, helder.
We hoorden hier Geert Wilders bij WNL op de vroege ochtend. Diana, een PVV'er die de PVV niet radicaal genoeg vindt, niet extreem genoeg. Wat is hier in godsnaam aan de hand?
Ja, het benadrukt misschien een beetje wat heel veel mensen van Henk van Deun zeggen.
Dat is de lijsttrekker.
Dat is de lijsttrekker, dat het misschien niet een echte PVV'er is, omdat hij niet overal even extreem in zit. Hoewel hij natuurlijk aan het begin van deze campagne wel behoorlijk onder vuur lag, omdat hij heeft gezegd dat hij bij wijze van spreken de Oeloe-moskee in de fik wil steken. Vindt Rob Jansen dat er in de rest van de campagne te weinig over de islam wordt gesproken, over moskeeën die in zijn ogen de deuren zouden moeten sluiten? En over migranten die ook in Utrecht zijn.
Ja, want Van Deun heeft gezegd, eigenlijk kunnen we daar op gemeentelijk niveau helemaal niks aan doen. Dat moet de landelijke politiek doen. Ja. En Jansen zegt dus, nee, we moeten gewoon zeggen, al die moskeeën dicht.
Ja. Van Deun die zegt, ja, de gemeentepolitiek gaat ook over hele andere dingen. Namelijk over goede zorg voor ouderen. Zorgen dat er genoeg opvang is in de wijk, waar ouderen bijvoorbeeld een goede dagbesteding kunnen hebben in buurthuizen. Hij vindt verkeer heel belangrijk. Dus daar spreekt hij ook vooral over in debatten. En volgens Rob Jansen is dat niet de bedoeling als je van de PVV bent.
Maar Wouter, die man zegt, ik trek me terug, maar dat kan toch helemaal niet? Hij kan toch gewoon gekozen worden?
Hij kan gekozen worden, maar hij heeft al aangegeven dat hij dan zijn raadzetel niet in zal nemen. Dat lijkt me heel verstandig. Want we hebben al heel veel partijen, niet alleen op de lijst staan, maar ook in de gemeenteraad. Als we dan allemaal afsplitsingen krijgen, dan is het voor een burgemeester ook bijna niet meer te doen, zo'n raadsvergadering.
En ik denk ook wel dat het een unicum is dat iemand zich afsplitst van een partij nog voordat hij is gekozen.
Het is ongelooflijk. Maar goed, het is kennelijk intern geregeld. Ja. Ik weet niet waar de druk is opgevoerd.
Er is wel druk gevoerd op uitgevoerd volgens mij. Omdat misschien wel, ja, ik neem aan van Wilders zelf. Van nou jongen, als je het niet eens bent met de partijlijn, dan stap dan op.
Utrecht heeft, laten we zeggen, ook nooit een hele zware afvaardiging PVV-achtige partijen, Centrum Democraten, Centrumpartij gehad. Op het hoogtepunt waren dat er 4. We hebben natuurlijk een man als Vreeswijk gehad, die het langst in de raad heeft gezeten namens Centrumpartij en die was ook altijd breed. Die sprak niet alleen over migratie of allochtonen of dit. Die had het ook over verkeer en woningbouw. Dus ik denk dat Van Deun een beetje uit die bloedgroep komt. Ja. En het lijkt me als, ja, als een partij meedoet, dat ze het hebben over wat er in de stad gebeurt en niet één themaatje eruit halen.
Pechtel was gisteren hier, die zei van ja, het wordt een nek aan nek race waarschijnlijk tussen Jesse en mijzelf. Ja,
het is een nek, nou, tussen onze lijsttrekkers hier. Het is namelijk een nek aan nek race tussen GroenLinks en D66. En de vraag is, waar leg je het initiatief neer bij GroenLinks of bij D66? Wordt het meer links georiënteerd of meer rechts? Ik zou het wel weten. Daarom gaan we er heel hard voor werken om de grootste te worden hier.
Hoorde je Jesse Klaver na afloop van een zogeheten meet-up in Tivoli-Vredenburg? Wat hij daar niet zei, maar wat daar wel naar buiten kwam, is dat GroenLinks liever niet met de VVD in het stadsbestuur wil gaan zitten na de verkiezingen. Diane, daar kwam na afloop nog een heleboel gedoe over, want de VVD en de persoon van Dimitri Gillissen, de lijsttrekker, die vond dat heel arrogant.
Ja, het is zo, alleen de boer, de lijsttrekker van GroenLinks, heeft aangegeven dat als zij de grootste wordt, hè, dat is een belangrijke disclaimer, als ze de grootste worden, dan willen ze het liefst een college vormen over links. En dat betekent dat wat haar betreft daar dan niet de VVD bij zit. En met linkse, ja, links college doelt zij dan op met name Partij van de Arbeid, ChristenUnie, eventueel Studenten Starter en ook wel D66. Dus ja, kijk, maar daarvoor moet zij dan wel de grootste worden. Kijk, als D66 de grootste wordt, die wil wel graag met de VVD, dan krijg je waarschijnlijk een ander college.
Volgens mij zei Jesse Klaver of progressief of rechts. Hè? Dat woord gebruikt hij dan.
Hij wil een progressief college.
Ja, ik wil zo progressief mogelijk, ja. en niet rechts. En dan denk ik, ja, in beide gevallen zit D66 en GroenLinks in het stadsbestuur.
Ja.
Of dat hapje VVD erbij maakt het stadsbestuur dan rechts. Weet je, ik vind dit zulke ongelooflijke uitspraken. Ja. Ik word er helemaal akelig van.
Nee. Maar jij was sowieso niet te spreken over het feit dat Jesse Klaver dan weer daarop vooruit moest lopen.
Ik wil sowieso niet dat de landelijke leiders daar uitspraken over doen. Het is niet te voorkomen. En Utrecht is natuurlijk best een belangrijke stad. Al hoorde ik vanmorgen op het nieuws dat er een kabinet een akkoord heeft met Rotterdam, Den Haag en Amsterdam over het oplossen van mobiliteitsissues. Maar Utrecht zat er niet bij. Dus zullen we straks nog even aan Jan van de gemeente vragen hoe dat zit. Maar ik wil ze hier het liever niet zien. Nou zei inderdaad Rutte, stem nou op D66, want anders wordt die stad hier zo links. Maar als Klaver het nou heeft over progressief of rechts, weet je, die tegenstellingen, die bestaat helemaal niet.
Ja, het verschilt, kijk, GroenLinks heeft de afgelopen 4 jaar natuurlijk met de VVD samengewerkt in een brede coalitie. En over het algemeen
maar
zitten
ook
zij
met de VVD, denk
ja,
ik dan.
Ja, zeker, maar tuurlijk. Zij zitten over het algemeen iets extremer in, nou ja, noem een thema als bijvoorbeeld verkeer, dan D66. En Helene de Boer zegt, ja, wij zouden heel graag willen doorpakken nu, want de stad groeit en we moeten nu echte keuzes gaan maken en niet dingen vooruit gaan schuiven. En zij is heel bang dat als ze weer met de VVD gaan samenwerken, dat er dan ja niet echt gekozen gaat worden. En dat
je
is
dan
voor
te
haar
veel compromissen moet sluiten.
Precies. En zij heeft nu zo echt zoiets, het wordt nu echt tijd dat we besluit bijvoorbeeld de binnenstad autovrij maken. En dat wordt heel moeilijk als je dan met de VVD weer moet samenwerken.
Ja, maar stel nou dat zij een kwart van de stem haalt in Utrecht, GroenLinks. 50% opkomst, dan staat 12,5% van Utrecht achter die ideeën. Ja. En kan je dan als partij besluiten om de stad af te grendelen in de binnenstad? Ja, ik weet het niet hoor.
Deze week kwam er ook nieuws naar buiten over een kandidaatsraadslid van Stadsbelang Utrecht. Het is namelijk iemand die op dit moment vast zit. Die zit in een gevangenis, verdacht van een strafbaar feit. Wouter, wat is hier aan de hand?
Ja, wat is er aan de hand? Mensen zijn mensen en mensen plegen soms strafbare feiten. Je kan het beter niet doen. Wat ik er lastig aan vind is dat Kees Bos, de lijsttrekker van Stadsbelang Utrecht, daar niet open over is. Ik snap dat privacy ook belangrijk is en je wil iemand niet beschadigen. Ondertussen weet volgens mij iedereen om wie het gaat. En ik ga dat ook niet uitspreken zonder bevestiging van de politie of iets of wat dan ook. Maar een kiezer die potentieel gaat kiezen op iemand van een lijst zou wel moeten weten of die stemt op iemand die in de petoet of achter de dikke deur zit. Dus ik denk dat Kees Bos daar beter openheid over had kunnen
waarom
geven.
Waarom doet hij dat niet?
Ja, hij wil die discussie denk ik uit de weg gaan. Misschien weet hij zelf nog helemaal niet precies wat er aan de hand is met de man of vrouw op de lijst. Maar hij denkt natuurlijk ook, dat gaat nog in de laatste weken een enorme rel worden. Zij probeert nu even de boel te dempen.
Hij heeft wel met de familie contact gehad, begreep ik. En die hebben ook een beroep gedaan op hem om er niet over te spreken. Maar wat wel opvallend is van een lokale partij zoals wat Stadsbelang is... is het volgens mij vooral een vriendenclub van Kees Bos zelf... waaruit zijn kandidatenlijst bestaat.
En van Wim Oosveen.
Precies, en van Wim Oosveen. Dus het wel opmerkelijk dat het een persoon is die waarschijnlijk die ze al wat langer kennen...
Ik denk dat we daar trouwens ook even kort bij moeten stilstaan. Wim Oosveen, een van de belangrijkste mensen van die partij.
De oprichter.
Nummer 15 op de lijst.
Hij was overleden, lijstduur, ja.
Vorige week.
Ja, is overleden na...
Is raadslid geweest de afgelopen periode.
Zeker. Ja, het is een hele treurige geschiedenis dat het met Wim Oosveen zo is afgelopen. Ik had hem graag gegund dat er uitspraak was in hoge beroep over alle conflicten tussen de gemeente Utrecht en het bedrijf van Wim Oosveen, OVAST. Over alle grondposities, bouwen, wel bouwen, niet bouwen. Dat sleept al zo lang. Er ligt nu het gerechtshof in hoge beroep, moet daar al maandenlang uitspraak. En toen die schuift dat steeds voor zich uit. Zullen ze ongetwijfeld een reden voor hebben. Maar goed, Wim mag dat zelf. Heeft dat niet meer mogen meemaken. Omdat daar een laatste klap op is gegeven. Dat vind ik heel sneu.
Ja, en wat had hij ook graag de verkiezingen nog meegemaakt. Volgens mij hebben we allemaal een weddenschapje met hem lopen.
Ja.
Dus dat is heel jammer.
Als je goed hebt opgelet net in de intro, heb je misschien al gehoord dat mijn stem niet dezelfde was. We hebben namelijk een speciale gast vandaag. En dat is niemand minder dan de burgemeester van Utrecht, Jan van Zanen. Welkom.
Dankjewel.
Wat is de rol eigenlijk van u als burgemeester tijdens de verkiezingen? Want wij kunnen niet op u gaan stemmen.
Nee, dat was vroeger. Ik ben natuurlijk de opperstemmerteller, zal ik maar zeggen. Als voorzitter van het Centraal Stembureau. Onder mijn verantwoordelijkheid worden de verkiezingen georganiseerd. Ik voel een bijzondere verantwoordelijkheid voor de opkomst. De opkomstbevordering. Dat het ook allemaal goed loopt. Van 's ochtends heel vroeg tot 's avonds laat. Heel veel mensen gaan weer die stembureaus bevolken. En ik hoop dat heel veel van die 260.000 mensen die kunnen gaan stemmen. Dat die ook gaan stemmen. En verder ben ik de hele dag. Ga ik bij stembureaus langs in alle wijken. Om die, ik vind het vrijwilligers naar hun hart onder de riem te steken. En zal 's avonds bij de uitslagen er zijn. En dan moet ik op een gegeven moment ook tekenen. Want het moet wel gelden. En dan vrijdag de echte uitslag. Dat is mijn rol, hè. Opkomstbevordering, organiseren. En dan vervolgens, dan zijn ze er, de nieuwe. En dan moeten we daar iets moois van maken.
Ja, opkomst valt bij de gemeenteraadsverkiezingen altijd toch een klein beetje tegen.
Vind ik wel,
Wat kun je daaraan doen? Wat kunt u daaraan doen?
De nieuwe kiezers, de bestaande kiezers, ook zo'n bijdrage dat ik hier vanmiddag mag zijn. Hoop ik dat helpt, dat mensen zien dat het van belang is. Ja, je houdt van die stad, of niet altijd. Ja, en dan kun je één keer in de 4 jaar iets extra's doen. Je stem uitbrengen en zeggen, een beetje die kant op of een beetje die kant op. Dat wat meer, dat wat minder. Je kunt dat overigens natuurlijk ook tussendoor doen. Hè, want je kunt gewoon actief zijn of iets minder actief. En er steeds over praten. En ook de vrouwen en mannen die nu kandidaat zijn, stimuleren van laat je zien, laat je horen. Nou, dat gebeurt zeer uitbundig. En dan hoop ik dat er heel veel mensen komen. De vorige keer hadden we ruim 2% meer. Ja, dat is nog veel te weinig.
Hoeveel
we gingen van 52. Nou, ik zou het mooi vinden als die trend doorgaat. Dat we boven de 55, 56 uitkomen. Dan zeg je dat is veel minder dan bij de Kamer. Want dat zit rond de 80. En ik moet constateren dat mensen het toch minder belangrijk vinden, blijkbaar. Om lokaal te stemmen dan landelijk. Want dan doet Utrecht gewoon in de hoogste regionen mee. Ik hoop Utrecht dat u dit hoort. En dat u gaat stemmen, want het doet ertoe. Ook uw eigen stad, notabene. Een stad die in een hele belangrijke fase van de geschiedenis zit. Een enorme ontwikkeling doormaakt. En ook een van die 380 gemeenten die steeds meer taken en bevoegdheden krijgt. Dus mensen, het gaat ergens over.
Ja, straks is die uitslag er natuurlijk. En dan gaan al die partijen gaan met elkaar praten om met elkaar samen te werken. Heeft u daar nog een rol in?
Ze weten nu al dat als ze zijn gekozen, de lijsttrekkers, dat ze dan de volgende dag, donderdagavond, volgens mij om 7 uur, bij me moeten komen. Dan geef ik ze het overdagdossier, bespreken we allerlei dingen die met de logistiek...
Maar komen ze dan persoonlijk bij je op audiëntie?
Ze komen bij mij. Nee, ze komen allemaal bij mij. Dat weten ze ook al. En dan gaan we ook spreken over hoe gaan jullie het duidingsdebat de volgende dag. Dat is weer die vrijdag erna. En dan is het formeel zo dat op een gegeven moment gaat iemand mee bellen of komt langs op de fiets en zegt: Jan, wij willen graag met z'n drieën, met z'n vieren, met z'n zessen aan de slag. Kun jij medewerkers leveren? En dat doe ik dan. En dan op een gegeven moment, dat staat ook voor, is ook voorgeschreven, dat, tenminste is het, heb ik het tot nu toe meegemaakt, dan zijn ze er bijna uit of op de helft. En dan zeggen ze: wil je even langskomen? Dan kunnen. En dan krijg je op een gegeven moment de wethouders. En dan die rol speel ik op de achtergrond, bemoedigen, rustig en kijken hoe ver ik kom. Maar ze gaan me raadplegen, dat weet ik zeker. En dan, ja, ondertussen, want die raad begint meteen, hè, volgens mij is de afscheidsraad al de 27e maart... en dan de nieuwe raad begint echt al op de 29e. Dus dan gaat ondertussen die raad aan de slag. Nou, dan is een heel programma al voorbereid om die raadsleden gewoon te introduceren, dingen te vertellen, te informeren. En dan na een week of, nou ja, wat zal het zijn, 4, 6 weken... dan heb ik opeens weer een nieuw college. En dan, ja, dan ga ik daar weer aan werken, om daar een team van te maken.
Er is ook altijd een commissie voor de geloofsbrief, hè?
Zeker.
Wat is dat?
Ja, als een raadslid dus gekozen is, dan is er een groepje uit de raad. En die onderzoeken dan de antecedenten van iemand of die benoemd kan worden. Zit u daarin als burgemeester in zo'n commissie? Of doet u daar iets in?
Jazeker, ik moet al die spullen, ik wou bijna zeggen rommel, maar al die brieven moet ik allemaal tekenen. Gaat ook zelfs voor de statenleden, want ik ben ook voorzitter van het provinciale stembureau. Dus ik moet dat allemaal tekenen en dan moeten ze controleren. Maar dan moet, kijk, dus iemand meldt zich aan en dan moeten alle gegevens er zijn. Er moet ingeschreven zijn of zij... En ook tussendoor, als er tussendoor iemand opstapt, dan moeten weer mensen, weet je wel, die hoger op de lijst stonden, moeten gecontroleerd worden. Nou, dat wordt bekeken. En dat is wel een serieuze klus. Daar zit ik inderdaad tussen, maar op een gegeven moment, ik lever aan, of ik heb ook mijn bijdrage erin, en dan gaat er een commissie vanuit de gemeenteraad daarnaar kijken.
Nou ja, en waar dat kijken gaat ze meestal... dan naar? Of zo iemand, nou ja, nou ja, ze kijken gevaar of alle... vormt of zo?
Nee, maar of, nou ja, of aan alle vereisten, het Nederlanderschap, of er geen functies zijn die niet samen kunnen vallen met het raadslidmaatschap. Of die er zijn. En dat gaat, nou ja, in 9 van de 10, wat zeg ik, in 99 van de 100 gevallen gewoon goed.
Maar de grap is, er wordt de hele tijd laatst had gevraagd om een, ook voor raadsleden een VOG te leveren.
Dat is niet verplicht.
Dat is
niet verplicht. Ik zou het heel verstandig vinden. Niet dat alles alleen zaligmakend is, hoor. Ik zou dat best een interessant idee vinden. Maar dat is echt nog aan de politieke partij. Want we wel hebben afgesproken dat voor wethouders... God, het was de vorige keer nog een dingetje. Mm-hmm. Want we hadden wel erg ons best gedaan om dat heel snel met de spoedprocedure te doen. Maar dat was toen bij, ik denk uit mijn hoofd gezegd, bij wethouder Geldof was het thuis aangekomen. Maar had hij het niet geweten, hij was nog wat ingewikkeld. Maar het is uiteindelijk gelukt.
Dus een raadslid wordt wel onderzocht door een commissie die onderzoek doet naar de geloofsbrieven, zeg ik het
zeker,
zo goed.
Zeker.
Maar die hoeft geen verklaring omtrent gedrag te leveren.
Tenzij ze politieke partij dat natuurlijk, maar goed, daar ga ik niet over.
Daar gaat u niet over. Nee. En het zou dus ook iemand met een strafblad kunnen zijn.
Zeker,
okay.
Zeker. Of natuurlijk. Want
nee, maar ik ben niet zomaar van het, dat niet weten.
Nee,
dat,
je bent niet zomaar van het kiesrecht. Dat is echt uitzonderlijk, hoor. Ja. Dat is nogal wat. Zou nogal wat zijn.
Dat zou inderdaad. We hebben het er vaak over. Mag iemand nou wel een vlekje hebben of niet? Vaak denken mensen van in het openbaar bestuur. Er was pas weer een hele discussie over. Vermengt de onderwereld zich nu in de bovenwereld in het openbaar bestuur? Volgens mij, burgemeester van Breda had er een heel verhaal over. Ik heb de indruk dat in Utrecht niet aan de orde is.
Nee, maar we moeten wel alert blijven. Kijk, het punt is, wat ook de collega uit Breda zegt, van er zijn, kijk, in die raden, de spoeling wordt steeds dunner. Het is niet, het geldt trouwens voor de stad niet, hoor, maar steeds moeilijker om raadsleden te vinden. Het kan soms interessant zijn, als je niet helemaal wil deugen, om via zo'n gemeenteraadslidmaatschap invloed uit te oefenen. Invloed uitoefenen is prima, maar dan wel voor de legale doelen, zal ik maar zeggen.
Ja, dat lijkt me ook heel belangrijk.
Er doen nu dit jaar natuurlijk ontzettend veel partijen mee, hè? Hoe schat u dat in? U heeft wel eens gewaarschuwd voor versnippering, namelijk.
Ja, weet je, ik heb gewaarschuwd voor de effecten van versnippering. Kijk, versnippering kan ik niks aan doen, want als we hebben nu 16 partijen. Als er 16 partijen in de raad komen, dat wil Utrecht dan blijkbaar, punt. Het effect daarvan is dat we... dat het een hele kunst wordt, laat ik het positief formuleren, om enigszins efficiënt te besluiten. En dan waarschuw ik de Utrechtse bevolking. Dan moeten we ook weer niet klagen als die vergaderingen nog net weer iets langer duren dan ze nu ook wel eens duren. Dat is gewoon een effect. En waar ik helemaal een broertje aan dood heb, is als dan de bevolking heeft gezegd, nou, 10 fracties, dat vinden wij goed, dat is nu, hè, dat is dan blijkbaar wat Utrecht wil. Helemaal goed, daar werken we mee, daar richten we ons op in. Als ze dan halverwege of na een jaar of wat ik nu las, al voor de verkiezingen zeggen, we gaan voor onszelf, dat is altijd uniek, voor onszelf beginnen. Ja, dat vind ik dan wel heel vervelend, want daarmee maak je de versnipping nog erger.
Als u dan zo'n bericht hoort, hè, we hebben het net besproken, wat doet dat met u? Maar dan kan ik me voorstellen, dan denk je, potverdorie.
Nou, dan denk ik, dat kan ook nog. En ik ben al heel wat gewend, kan ik u zeggen. Ik laat me graag iedere dag opnieuw verrassen. Maar dit was een variant die ik nog niet kende.
Maar denkt u dan ook al van, stel nou eens voor dat zo iemand in mijn raad komt. Wat moet ik dan?
Dat denk ik helemaal niet. Dat komt niet bij me op. Hoe komt u daar nou bij? Dingen gebeuren. De kiezer spreekt. Politieke partijen bereiden dingen voor. De kiezer spreekt. En vervolgens probeer ik met die 45 vrouwen en mannen, en dat is best spannend, ook de afgelopen 4 jaar, kan ik u zeggen, eruit te halen wat erin zit ten bate van Utrecht.
Als nou, zoals de afgelopen week in allerlei verkiezingsdebatten, de stad eigenlijk al wordt verdeeld voordat de verkiezingen überhaupt geweest zijn. Heeft u daar ook nog een mening of een gevoel bij?
Daar heb ik een zeer uitdrukkelijke mening over en ook een gevoel bij, maar dat gaat u lekker niks aan. Want ik ben nog niet gekozen, ik ben benoemd. Nee, weet je, dat hoor ik, dat snap ik. Soms denk ik dan ook, maar laat ik er dan één positief ding. Het is maar goed dat mensen dat voor de verkiezingen zeggen dan na de verkiezingen.
Oké, dan weet iedereen waarop die stemt in ieder geval.
Nog een paar dagen te gaan tot de verkiezingen. Tijdens de uitslagenavond gaat u op een gegeven moment de exit poll bekendmaken. En dan krijgen we in de loop van de nacht een definitieve uitslag. Die maakt u ook bekend, denk ik?
Je moet even onderscheid maken. Er komt op een gegeven moment, ik denk aan het eind van de avond, dus 11:30 orde grootte, dan kan ik waarschijnlijk voor 80-85%, hoop ik, kunnen zeggen, en dat gaan bij iedereen doen, uitslag bekendmaken, althans op lijstniveau. Pas op, hè? Dus niet eens op persoonsniveau. En dan weet ik niet zeker of het 's nachts lukt. En dan heb ik het misschien wel over 4 uur of 5 uur 's nachts. En als het echt heel ingewikkeld is voor het laatste stembureau, hè, want er gaat altijd wel iets mis, dat kan ook niet anders, dan kan het wel 's ochtends worden dat het echt definitief staat. Bovendien met die voorkeurstemmen. Het kan om tientallen stemmen gaan. Ja, dat moet dus wel heel precies. Maar ik ga ervan uit dat aan het eind van de avond en met de exit poll, die natuurlijk samenhangt met dat wij de NOS live uitzending ook vanuit Tivoli Vredenburg hebben, dat we ook een poll hebben en met 80% dat we dan als we naar bed gaan, dat we dan een redelijk betrouwbaar beeld hebben. Redelijk betrouwbaar beeld. Maar ja, ik zelf in 90 was niet gekozen met 100% van de stemmen geteld tot ze nog een keer goed gingen kijken en werd ik pas vrijdag.
En hoe had uw carrière dan gelopen?
Als u dat me weet, had ik misschien carrière kunnen maken. Het is helemaal misgegaan.
En blijft u al die tijd wakker ook? Tot 5 uur, 6 uur?
Ik ben vaker wakker dan u denkt.
Ik wil u bedanken, meneer Van Zanen.
Graag gedaan.
Voor de bijdrage aan deze politieke podcast.
Graag gedaan.
Is er niets meer wat u kwijt wil?
Ga stemmen.
Oké, dan.
Resumé.
Hé, er staat weer een bak koffie, joh. Weer een gevulde en een cookie erbij.
Ja, ik denk wel hoe je dit wel gaat zeggen. Hè? Weet je nog niet wat je gaat stemmen over een paar dagen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen? Dan kun je natuurlijk onze AD Kieswijzer gaan gebruiken. Of je gaat even heel goed opletten bij het volgende blokje. Want we gaan in een razend tempo alle 16 deelnemende partijen even doornemen. Dat gaan we doen van achter naar voren. We beginnen bij 16 en we eindigen bij 1. En Wouter, aan jou de eer. Jij hebt de afgelopen week alle verkiezingsprogramma's doorgenomen, de kieslijst. Je hebt aantekeningen gemaakt. Je bent ongelooflijk druk geweest.
Zeker, zeker. Alleen, het, altijd het probleem is, we moeten het kort en duidelijk neerzetten. D66, nummer 1 op de kieslijst, heeft een verkiezingsprogramma van 98 pagina's. Kan ik niet even samenvatten hier voor de luisteraars. Dus we beginnen op 16 en daar hebben we de partij Evenwicht. Die hebben twee kandidaten. De partij is eigenlijk geboren in Ede. Dat noemen we, zouden we hier ook de Bijbelbelt kunnen noemen. Al hebben ze een oud-Utrechtse wethouder tegenwoordig als burgemeester. En ik zou deze partij als CDA Light willen bestempelen. Dus het is afgeleide van het CDA, maar wat liberaler van snit. Dus als u het CDA iets te zwaar vindt, dan is misschien Evenwicht uw partij. Diana, heb jij er nog wat aan toe te voegen?
Nee, volgens mij heb je er al genoeg over gezegd, Wouter.
Prima, dan gaan we naar nummer 15. Dat is een partij zonder naam. Het staat zonder naam op de kieslijst. Maar dat is de Utrechter Marcello. Hij noemt zich geloof ik Rex, Willem, Alexander. Nog eens een keer wat.
Zeer bekend voor de Utrechter. Ja, zeker. Een markant figuur.
Markant staat altijd in zijn korte broek op de Mariaplaats te schreeuwen. Ik vind dit een mag ik het woord flapdrol gebruiken? Hij heeft ontzettend ruzies te maken. Ook bij de redactie van Duik. Het is een licht ontvlambare type. Leuk. Allemaal, maar ik vind het niks.
Heeft zo iemand nou even kans op een zetel? Nee, heb je kans 3500 stemmen zo'n beetje voor nodig?
Nee, heb je niet eens 3500 nodig hoor voor een zetel. Maar hij gaat die niet bij elkaar. Ik denk als die 50, 60 stemmen haalt, dan hebben we het gehad.
Dan is het nog veel, denk ik.
Ja. Nou, dan gaan we natuurlijk naar nummer 14. Utrecht heeft tegenwoordig ook de seniorenpartij. Dat is niet een 50, niet 50 plus. Dus het is niet een afgeleide van onze landelijke Henk Krol en consorten. Nou, seniorpartij zegt het al. Hoef ik niet al te veel woorden over vuil te maken. Ze hebben 4 mensen op de lijst. Het zou zomaar kunnen. Hey, ik vind dit nou echt een partij die staat op de wip om wel net 1 of geen zetel te halen. Ik weet niet of Diana er nog een...
Ja, het zou kunnen. Nou, het grappige is dat heel veel mensen... of ik heb gehoord dat heel veel mensen die onze kieswijzer hebben ingevuld... uitkomen bij de seniorenpartij. En dat zijn niet allemaal senioren.
Dat is toch heel opmerkelijk. Ja. Dus ze hebben wel zeker standpunten.
Is het een club die serieus te nemen is? Want we zitten nu natuurlijk een beetje aan de achterkant van de lijst. Dat zijn toch een beetje de outsiders meestal. Is dit een serieuze club? Hebben die zich goed voorbereid?
Ja, dat is geen club om niet serieus te nemen. Er hebben geen problemen op de lijst. Dat zijn... betrokken Utrecht, 2 uit Utrecht, 1 uit De Meer en 1 uit Vleuten. Het is natuurlijk allemaal gemeente Utrecht, maar het zegt wel iets over dat ze verspreid zitten door de stad. Ja, 50PLUS heeft van het thema ouderen toch echt wel wat gemaakt. Denk maar aan de afgelopen periode met de huizengezeur. Ja, dus het zou kunnen. Ik kan het niet inschatten, maar het is geen rare partij. Hè? Dus het is niet wat we net met Marcello, Rex, Willem-Alexander. Dus ik denk dat ze net geen zetel gaan halen, maar ze hebben zich wel terdege voorbereid. Dan hebben we op 13 natuurlijk Denk. Dat is natuurlijk voornamelijk... Turkse achtergrond. In de landelijke in de Kamer hebben we ook Denk. Is daar echt van afgeleid. Gaat de PvdA, zijn we het allemaal over eens, veel zetels of veel stemmen in ieder geval kosten. Ik denk dat Diana hier meer
duidelijk over... Ja, want Diana, je hebt wel veel geschreven ook over Denk in de campagne. Je hebt de lijsttrekker ook wel gesproken. Hoe zie jij de kansen van deze partij?
Wel goed eigenlijk. Ik denk bij de meeste gemeenteraden waar ze meedoen, of in de meeste gemeentes waar ze meedoen, dat zij echt wel in de raad gaan komen. En ik denk dat voor Utrecht niet anders is. Wat Wouter al zegt, de PvdA die gaat nog steeds wel verliezen, is de verwachting. En zij zullen veel kiezers afpakken van die partij. Wij zijn onlangs ook in Kanaleneiland geweest. als AD Utrecht Nieuwsblad. De wijk waar de Partij van de Arbeid 4 jaar geleden nog de grootste was, maar waar ook in het Ed Lee plantsoen bijvoorbeeld, waar de opkomst heel laag is. Daar hebben wij zelf als krant even een kleine peiling gehouden, voor zover dat representatief is hoor. Maar de meeste mensen die wij daar spraken, die zeiden allemaal op Denk te gaan stemmen volgende week woensdag. Okay,
dus dat... Daar moet het voor hun gaan gebeuren.
In dat ja, soort in Kanaleneiland en in Overvecht ja. vooral. Ja. En ik verwacht echt dat ze daar groot gaan worden.
Heel kort even de actualiteiten nog erbij. Want er was deze week ook nog een relletje rond Denk. En ja. een kandidaat raadslid die ook iets zei op Twitter. Hoe zit dat precies?
Een klein relletje met een opname van de stemming. Daar was Jelle Bouwhuis bij aanwezig. Kandidaat raadslid voor Denk. De enige autochtoon op de lijst.
Nummer 4 van de lijst.
Ja, op nummer 4 staat hij. En hij zou hebben gezegd, hij ging... of Denk was onder meer in debat met Dylan J. Sulgoes. Dat is Tweede Kamerlid voor de VVD. En ook Farid Azarkan, Tweede Kamerlid voor Denk, was daarbij aanwezig. En mensen die daarbij waren, die hebben op een gegeven moment gehoord dat Jelle Bouwhuis zou hebben gezegd tegen Farid Azarkan: volgende keer eerst meteen die heks afschieten voordat ze begint met praten, hoor. Daarmee doelend op Dylan van de VVD.
Dat zijn een beetje rare teksten.
Nou ja, dat vond VVD-leider Dimitri Gielis hier in Utrecht ook. Dus die heeft daar ook lijsttrekker van Denk hierop aangesproken, Mahmoud Soengoer. Die heeft uiteindelijk wel via Twitter gereageerd van, ja, het is beeldspraak. Met andere woorden, neem het niet zo serieus. Aan de andere kant moet je ook bedenken dat Soengoer wel degene was die natuurlijk ook vooraan stond toen Henk van Deun iets zei over het afbranden van moskeeën.
Ja. En misschien ook niet teksten waarvan je zegt kandidaat, raadsleden. En dan denk ik dat deze meneer ook nog wel een raad in zou kunnen komen. Ik weet niet of je dat soort teksten dan moet bezigen.
Nee, de vraag is of dat verstandig is, ja.
Nou, we hebben net van de burgemeester gehoord dat hij er weinig aan kan doen, hè, wie er op de lijst staat. Er is geen VOG nodig als je gekozen bent. Een strafblad maakt ook niet uit. Hij zal ermee moeten dealen als dit soort mensen in de raad komen. Hij zal het niet leuk vinden, denk ik. We gaan snel door naar de Partij voor de Vrijheid, PVV nummer 12. Nou, daar hebben we het in het begin van de uitzending al over gehad. Rob Jansen, nummer 4 op de lijst, hij staat er nog op, maar hij zal zijn plek niet innemen. Henk van Deun hebben we het ook vaak over gehad, is eigenlijk een hele redelijke PVV'er, zoals de mensen dat zeggen. Opmerkelijk op 3 is natuurlijk nog altijd Ad Verdonk uit de Meren. De broer van Rita Verdonk, onze oude minister. Ja. Die wil ook heel graag in de raad komen. David Bos heeft het overigens al over gehad met een relletje met iemand van D66. Ja.
Het is toch een beetje spannend, weet je wel. De PVV doen mee in Utrecht.
Ze zitten er niet echt lekker in, vind ik, in de hele campagne. Nee. Ik vind ze ook niet heel erg zichtbaar. En je kunt je dus afvragen, kijk, daar hebben we het net over gehad. De kritiek van Rob Jansen is van, ja, Henk van Deun die praat alleen maar over ouderen en verkeer en dingen die hij helemaal niet belangrijk vindt. Het moet volgens hem gaan over de islam. Je kunt je wel afvragen, waarom stemmen mensen op de PVV? Waarschijnlijk inderdaad omdat ze het thema islam belangrijk vinden en niet omdat ze willen
dat ze hardcore PVV stemmen, die maakt er toch geen bal uit dat het even dan iets minder over de islam gaat. Ja, als je voor die partij gaat, dan stem je
dan stem je, ja, precies.
Ja, iemand die de PVV wil stemmen, die stemt omdat hij op Geert Wilders zeg maar wil stemmen. Ja, en dan kom je precies op de PVV Utrecht uit. Ja, ik denk dat ze net als Denk de raad in gaan komen. Ik durf er eigenlijk niks over te zeggen met hoeveel zetels.
2, 3.
Ja, dat is wel de verwachting. En waar die stemmen vandaan moeten komen,
ik zal
niet
weten.
Dat kan van over. Het is de eerste keer nogmaals dat ze meedoen in Utrecht. Vroeger in de jaren 80, 90 hadden we meneer Vreeswijk, die een aantal keer in de raad heeft gezeten. Hij was ook een hele, niet zo heel uitgesproken figuur. Daarna lang weg geweest. We zullen het zien. Piratenpartij op 11. Die hebben maar 1. Dat is dus de lijsttrekker, de lijstduwer en alles ertussenin. Saskia Suller. Piratenpartij is vooral voor privacy, bescherming, internet. Die zijn ook heel erg tegen de sleepwet. We moeten niet vergeten dat het referendum rond de sleepwet. Dat is dan de bijnaam voor de nieuwe wet op de inlichtingen en inlichtingen. Dat die ook, daar moet je ook iets van vinden op 21 maart. Je hoeft het natuurlijk niet te doen, maar...
Maar zo'n piratenpartij, hè? Wat vinden die dan van verkeer en bomen?
Helemaal niks.
Nou, het idee is inderdaad dat ze de achterban mag zeggen wat ze ervan vindt. Ja. Inderdaad. Dus dat is een beetje de democratische gedachte van die partij. Van we vinden wat iedereen vindt, maar dat verzandt een beetje. Het feit dat er nu ook alleen Saskia Suller op die lijst staat...
Daar is ook nog een beetje gedoe geweest.
Dat is ook een gevolg van het feit dat... Dat volgens mij de achterban heeft gekozen voor Saskia Suller, maar de andere kandidaten daar dan weer niet mee eens waren. Dus, en daarom dus uiteindelijk ook niet op deze lijst terecht zijn gekomen.
Landelijk hebben ze ook meegedaan met een redelijk bekende lijsttrekker. Bekend als mensen die geen stijl en dergelijke gevolgd hebben in het verleden. Hebben ook geen zetel gehaald.
Ook niet in de buurt gekomen?
Niet echt. Ik verwacht in Utrecht absoluut geen zetel voor de Piratenpartij.
Ik meen dat ze in Amsterdam wel een zetel hebben.
Zou kunnen, maar Amsterdam, daar hou ik me niet heel erg mee bezig.
En door!
Partij voor de Dieren op nummer 10.
Komen nu ook langzaam bij de partijen die al in de gemeenteraad zitten? Ja. De Partij voor de Dieren.
Nou, niet langzaam. We komen er nu echt aan. Ja. Partij voor de Dieren zit al met Eva van Es in de raad. 4 jaar geleden een heel bescheiden, verlegen dame. En heeft het, weet je, je kan het eens zijn met de Partij voor de Dieren of niet. Maar hij heeft wel 4 uitstekende raadsjaren.
Is het flauw als ze zegt dat ze kan vechten als een leeuw?
Nou, dat is niet flauw hoor. Ze kan vechten als een leeuw. En zij heeft natuurlijk op een gegeven moment ook de bitterbalmotie, althans de 50% vega-motie erdoor getrokken. Vond ik onbegrijpelijk dat de rest van de raad erin meeging. Maar Partij voor de Dieren heeft in de afgelopen 4 jaar, en dat geldt eigenlijk ook voor nummer 9, ook een nieuwkomer toen student en starter, eigenlijk een hartstikke leuke bijdrage geleverd aan de gemeenteraad. Dus je hoeft het met de Partij voor de Dieren... Kijk, daar hoef ik niet veel over uit te leggen. Doen landelijk natuurlijk ook mee. Iedereen weet eigenlijk wel wat die partij voor staat. Het is veel groen. De zorg voor de dieren. Maar het gaat ook over milieu. Gaat ook over... Er mag wel gebouwd worden in Utrecht. Maar niet te veel. Doe het op plekken waar geen groen voor opgeofferd wordt. Ze willen allemaal ecologische zones. Mm-hmm. Nou, zit je zo in het leven...
Het is dan... best een linksige partij.
Ja, een linkse partij. Hele, ja. Je kan,
maar is het ook niet dat je denkt... Als die partij er niet was, dan gaat dat meer naar de SP en de PvdA.
Zeker.
Dat die linksige partijen zich misschien ook een beetje onderling... stut maken.
Nou, dat klopt natuurlijk wel. Dat de Partij voor de Dieren heeft natuurlijk absoluut stemmen afgesnoept van een partij als GroenLinks.
Ja, met name GroenLinks.
Ja, het is een beetje GroenLinks met een plusje erop, zeg maar. Hè? Dus het is extra milieu, extra ecologie, extra zorg voor dierenuitstoot. Nou, maar het gaat er meer om als de mensen die hier naar luisteren en zeggen: kan je op zo'n partij stemmen? Daar ga ik helemaal niet over. Iedereen kan overal op stemmen. Maar.
Heeft dat zin?
Eva van Es heeft het gewoon goed gedaan in de raad. Ja. Wordt serieus genomen door haar collega's. Dus het is geen clownspartij als Rex Willem-Alexander op nummer 15.
Dat kun je inderdaad zeggen. Dat ook al zit je maar in je eentje. Je kunt wel iets voor elkaar krijgen. Namelijk door het indienen van moties. En nou, dat zijn dan jouw ideeën. En als anderen het daarmee eens zijn, nou, dan is het mooi meegenomen.
Ja, en je merkt dat een partij met maar 1 zetel in de raad, net als studentenstarter, het gaat er niet alleen zijn andere partijen het met me eens, maar ook of je iets gegund wordt. En je merkt het naarmate die 4 jaar volgde of voorbij is gegaan, dat Eva van Es, en dat gold ook voor de mensen van studentenstarter, serieuzer werden genomen. En dan word je ook iets gegund. Hè? Ja. Dus dan hoeven ze nog niet eens...
In het begin was de raad ook best wel sceptisch over studentenstarter. En nu zie je zelfs dat Helene de Boer al voorsorteert op een mogelijke coalitie met deze partij.
Dus de leider van GroenLinks zegt, nou, misschien kunnen we wel met studentenstarter mee gaan doen. Want studentenstarter heeft het, zoals jij zegt, goed gedaan. Kans op meer?
Ja, het zou zomaar kunnen. Het is,
dat zou dan denk ik ten koste gaan van D66.
Ja, maar ook GroenLinks. En, we hebben in Utrecht natuurlijk 75.000 studenten. Hè? Dat moet je niet vergeten. Dat is bijna een derde. Nee, het is bijna een kwart, van de bevolking van Utrecht. Dat maakt Utrecht een heerlijke jonge stad altijd. levendig. Die hebben altijd op standaard partijen moeten stemmen. Daar is vorige verkiezingen Studenten Starter bijgekomen. Hebben 1 zetel gekregen. Werd de eerste 2 jaar door Steven Menke ingenomen. Dat is bij hun regel. Je mag 2 jaar in de raad en dan moet je het stokje weer doorgeven. Reinier Vrijtaag heeft het de afgelopen 2 jaar gedaan. Allebei serieuze mensen die serieus met een vak bezig waren. En hebben ook, als het gaat om studentenhuisvesting, horeca, weet ik veel wat, dingen voor elkaar gekregen. Hebben een lijst met 50 mensen. Hè, dus nogmaals, ben je student in Utrecht, kan je rustig op een partij studentenstarter stemmen. ChristenUnie, nummer 8, worden ook weer genoemd door dezelfde Helene de Boer, fractievoorzitter en lijsttrekker van GroenLinks, als een linkse partij om mee te doen aan het stadsbestuur. Omdat ze het heel graag zonder de VVD zouden doen als ze de grootste worden. Maarten van Ooyen is de lijsttrekker daar, het leider. Ja, weet je, de ChristenUnie heeft eigenlijk altijd hele goede raadsleden geleverd van een uitzonderlijk hoog niveau. ChristenUnie, het woord zegt het al. Iedereen weet waar de ChristenUnie voor staat. Wel altijd heel degelijk, Diana.
Ja, ja, maar ze hebben ook echt wel wat voor elkaar gekregen. Maarten van Ooyen is supergoed raadslid. Om even een paar dingen te noemen. Bijvoorbeeld, hij kreeg het voor elkaar dat de tijdelijke huisvesting voor voedselbanken werd geregeld. Maar goed, hij wil nu ook dat dat echt structureel voor elkaar komt. Hij pleit bijvoorbeeld succesvol voor meer schuldhulpmaatjes in Kanaaleiland, Overvecht en Zuilen. En ja, je kunt zeggen hoe klein ook, maar hij zorgde bijvoorbeeld ook voor de terugkeer van de bushalte bij het Diokenessenhuis. Dus hij richt zich...
Het zijn wel hele concrete dingen.
Ja, precies. Maar hij richt zich ook met name heel erg op Utrechters die het moeilijk hebben. Hè? Die bijvoorbeeld werkloos thuis zitten of die alleen moeten leven van een uitkering. Daklozen. Het is wel op zich wel mooi dat hij daar echt voor opkomt. En van de week heeft hij ook een campagnefilmpje, wel bijzonder filmpje, gelanceerd. Waarin hij.
Als superheld door de stad.
Ja, precies. Als een als zijn naamgenoot Sint Maarten. Op een wit paard over de Oude Gracht gaat, bijvoorbeeld. Hij komt in de fietsenstalling. Pakt hij een OV-fiets en dan rijdt hij richting het stadhuis. En dan zie je ook dat hij een dakloze zijn mantel geeft om hem te beschermen voor de kou.
Met andere woorden, ik denk, dat is het beeld het is waar
precies,
hij
voor
staat.
Precies. Ja, en dat
is overigens de beschermheilige van Utrecht, dat we dat even niet vergeten.
Daar is dat op gebaseerd, met een knipoog. Maar ik denk wel zo'n mooie boodschap om dat zo over te brengen.
Ja. Het laatste wat we erover kunnen zeggen is dat Jan Wijmega op nummer 3 staat. Is al een aantal keer raadslid geweest. De tweede persoon die zij op de lijst, die in de huidige raad heeft gezeten, Jolande Urringa, gaat niet door. Dus als ze 2 zetels halen, dan komt mevrouw Streefland Driesprong. Voor mij onbekende in de raad. Dan nummer 7 zit met 2 zetels in de raad Stadsbelang Utrecht. Eigenlijk een partij geworteld in Vleuten, de Meer en Leidse Rijn. We hebben wel een bredere visie op de stad. Lijsttrekker is een huidig raadslid Kees Bos. Nummer 2, Steven Oost, die zit al in de raad. We hebben het al over de problemen gehad op de lijst. Kijk, komen voort uit het CDA. Kees Bos is raadslid geweest voor het CDA. Je moet ze dus iets in die hoek zien. Met een vleugje VVD en een vleugje straat erbij, laat ik het zo maar even zeggen.
Ja, dat is wel een opvallend punt in het programma van Stadsbelang. Kees Bos is altijd heel kritisch op financiën en op zeker op subsidies die de gemeente geeft. Het is altijd heel kritisch geweest ook op Tivoli Vredenburg. En dan stelt hij in zijn programma voor dat Utrechtse gezinnen 1 keer per jaar een voucher zouden moeten krijgen om 50% korting te krijgen op een zitplaats voor het hele gezin. In Tivoli Vredenburg. Maar dan schrijft hij erbij: deze korting gaat niet ten laste van de Utrechtse gemeentebegroting. Tivoli Vredenburg zal dit zelf betalen.
Ja, van hun 10 miljoen jaarlijks subsidie.
Ja, dat is een beetje lood om oud ijzer, toch?
Precies. Uiteindelijk komt de rekening dan toch weer bij de gemeente terecht.
Ja, dat is zo. CDA is nummer 6 op de lijst. Dat was vroeger natuurlijk wel anders. Hè. CDA heeft ook in een links georiënteerde stad die Utrecht is ooit 10 raadzetels gehad. Ze moeten het er nu met 3 doen. Ze doen niet veel in de peilingen, merk je. CDA gaat volgens mij zelf er ook niet vanuit dat ze meer dan 3 zetels halen. Hopen natuurlijk op 4, maar ja. Weten dat het... Dat
marges zijn klein.
Ze weten dat het er gewoon niet heel veel meer in zit. Nee. Het is toch wel een partij die met lijsttrekker en raadslid Sanne van Waveren op zich... Ja, is dat deugdelijke raadslid geweest...
Waar staat het CDA in Utrecht?
In verbinding met de samenleving. Hè, dat is toch, blijft gewoon het CDA-verhaal. Hè. Dus het is christendemocratie zoals het altijd geweest is. Dus het gaat om rentmeesterschap, goed voor elkaar zorgen. Al zitten ze iets, laten we zeggen, rechtser in de wedstrijd... als het gaat om bereikbaarheid van de stad...
Ja, dat is Sander van Waveren, de lijsttrekker, wist vanmorgen ook vol trots te melden dat Veilig Verkeer Nederland de prijs voor het beste verkiezingsprogramma op het gebied van verkeersveiligheid die van het CDA Utrecht vindt.
Dat hebben we genoteerd. Ja. En gefeliciteerd, zou ik dan zeggen.
Ja.
En door.
Nou, dan komen we bij de top 5, waarvan er 4 natuurlijk in het huidige college of coalitie, hoe u dat uit wil spreken, zitten. De Socialistische Partij, Tim Schipper, nou, die zit ik al een eeuwigheid in de raad. Die trekt daar weer de lijst. Al heeft hij nu op nummer 2 en 3 nieuwe mensen staan. Ruud Wiegand en Agatha Troost. Als ze 4 zetels krijgen, die hebben ze nu ook. Als ze die dus behouden, komt Michel Eggemond weer in de raad. Die begint dan ook al zijn 13e of 14e jaar. Dat is ongelooflijk. Ook bij SP hebben ze altijd raadsleden die van de lange adem zijn. Die, ook al hebben ze maar een klein partijtje, die blijven er lang zitten. Strijden natuurlijk. Ze hebben overigens deze keer geen verkiezingsprogramma, maar een manifest. Meer een pamfletachtig standpunt.
En hun eigen wethouder, Paulus Jansen, die staat onderaan op de lijst. Als een soort lijstduur.
Ja, maar die wil heel graag terug als wethouder. Ja.
Niet de raad in?
Nee, die gaat zeker de raad niet in. Hun credo is heft in eigen hand en zeggenschap terug aan de inwoner van Utrecht. Ze hebben 4 jaar in het college gezeten, dus ik weet niet waarom het zeggenschap terug zou moeten, want die hebben ze dan de afgelopen 4 jaar misschien te weinig teruggegeven. Maar goed, SP in Utrecht is altijd een hele inhoudelijke partij geweest. Tuurlijk weten we waar ze voor staan. Echt voor de man in de straat. Sociale woningbouw. De onderkant van de samenleving, tweedeling. Daar moet je aan denken bij de SP. Maar ze hebben natuurlijk overal een visie op. Nummer 4. Of heb jij, Diana, nog iets over de SP?
Niks
aan toe te voegen. Partij van de Arbeid, nummer 4. Nou, wie had dat kunnen bedenken in Utrecht? Die zijn natuurlijk van 14 naar 9 naar 5 zetels gegaan in 8 jaar tijd.
En wat gaat daar van overblijven?
Nou, dat wordt heel moeilijk. In het begin van de podcast heb ik gezegd, nou, die blijven op 5. En misschien kunnen ze nog een beetje uit het slop kruipen, als ook Lodewijk Asscher landelijk een heel duidelijk verhaal heeft.
Zou je daar nu nog een fles wijn op durven zetten?
Nee, dat gaan ze niet redden. Ja. Ik heb Lodewijk Asscher echt bijna, ik heb het vorige keer ook gezegd, heel weinig gezien. Ja. Die heeft weinig gedaan om de partij te steunen. Er is nog wel wat gezeur geweest in een debatje met Forum voor Democratie. Dat heeft de partijen allemaal niet zoveel goed gedaan. Maar ik hoor hem niet, ik zie hem niet.
Hij komt dit weekend wel Utrecht bezoeken.
Ja, dit weekend.
Voor een campagneactiviteit. Wat misschien ook nog wel aardig is om even te noemen. Rick van der Zwet, die heeft aangegeven...
Zijn lijsttrekker, jonge lijsttrekker.
Precies, ja.
27.
Ja, die heeft aangegeven dat zij alleen met SP en GroenLinks eventueel in een college willen gaan zitten. Omdat hij vindt van, nou ja, alleen met die partijen kunnen we de tweedeling, zoals hij vaak zegt. Hè.
Is dat ook zijn belangrijkste punt meteen?
Ja, als het gaat om armoedebestrijding en zorgen voor betaalbare woningen voor iedereen, of mensen met een kleine portemonnee. Hij zegt, nou, dat kunnen we alleen realiseren als we dat in ieder geval met SP en GroenLinks kunnen doen.
Ik moest wel gniffelen toen ik dat las. Ja. Rick van der Zwet moet echt zijn best doen om misschien 3 Ja. Of 4 zetels over te houden. Nou,
dus dat zou toch een wereldprestatie zijn?
Ja, dat zou een wereld. Maar daar moet je natuurlijk niet, het helemaal niet hebben over met wie je in een college wil zitten. Dan denk ik, dat is natuurlijk een onmogelijk verhaal. Tweedeling, daar knallen ze heel hard op. Want ja, in het begin hebben we al een keer gezegd, het wordt heel moeilijk campagne voeren voor de PvdA met al die jaren, al die wethouders. En je ziet die partij is eigenlijk geïmplodeerd.
Ja, want even duidelijk om neer te zetten. De afgelopen 4 jaar was de PvdA voor het eerst gedwongen tot het voeren van oppositie.
Sinds de Tweede Wereldoorlog.
Ja. Precies. En ze kregen maar, als ze nu wat zeiden in de campagne, om hun oren geslingerd. Ja, ja. Maar wat hebben jullie al die tijd gedaan?
Daar zijn ze nooit los van gekomen, hoe graag Rick van der Zet. En nogmaals, op de straat doen ze het heel goed. Hester Assen, Rick van der Zwet, Bulent Isik, nou, met de hele lijst die er zit, zie je ze overal. En ze, ja. Nou, we vorige keer op het ijs met chocola. Alle debatjes doen ze mee. Dus met hart en ziel zitten ze erin. Wat ik wel grappig vind aan deze lijst van de PvdA. Jongelui, geen apparatchiks, geen. Dat is er allemaal natuurlijk uit. Behalve. Op nummer 20.
De man met de vuile trui.
De trui, zoals we hem noemen. Hij heeft zijn trui natuurlijk aan het Centraal Museum een exemplaar geschonken. Hans Spekman. Als die voldoende voorkeurstemmen heeft, komt hij in de raad. En dat zou toch de PvdA weer helemaal over de hoop overhoop gooien.
Zou geen zegen zijn voor de PvdA
als je met
ik betwijfel het hoor, of Spekman dat gaat doen. Volgens mij heeft hij dat gezegd nog voordat hij een andere baan had. Ik had het idee dat hij daarop terugkwam.
Ja, maar als hij het zegt en hij doet het niet, dan staat hij toch helemaal voor
de
paal. Dan staat
de vette kop in de krant natuurlijk ook al.
Zie jij het gebeuren dat hij terugkomt?
Nou, ik denk dat hij het niet kan maken om dan niet terug te komen. Ik vind het überhaupt onverstandig dat hij erin wilde. Als hij voldoende stemt. Maar hij heeft dat gewoon gezegd, dus dan zal hij het kennelijk moeten doen. Ik denk dat het niet goed is voor de PvdA. Ze hebben nu op Bulent Isik, die natuurlijk al 8 jaar in de raad zit, een jonge lijst, nieuwe mensen. Laat die nou de boel eens doen. En ga niet als oud-gediende dat nog een keer doen. Maar goed, Partij van de Arbeid, u weet waar ze voor staan. U kunt erop stemmen. VVD, nummer 3, nu 5 zetels. Dimitri Gielissen is daar de lijsttrekker. In de peilingen zouden ze op 7 staan. Ze zijn
In één peiling.
Ja. Ze zijn ontzettend enthousiast zelf aan het campagne voeren. En denken ook dat ze die 7 zetels gaan halen.
Belangrijkste speerpunt voor de VVD?
Bereikbare stad zal je altijd horen bij VVD. Maar bij het CDA vind ik dat nog pregnanter.
Gielissen heeft het altijd over een positieve campagne, zegt hij. Nou ja, hij zit er ook vaak wel positief in. Maar ja, ik blijf het zeggen, we hebben het er vaker over gehad. Hij zit wel in een moeilijke positie, want hij heeft zijn handtekening gezet onder heel veel plannen waar ze nu op tegen zijn. En dat blijft wel een beetje een lastig verhaal voor hem om uit te leggen. En hij doet dat elke keer door te zeggen, ja, het is damage control, want het was anders nog 10 keer erger geweest als we er niet in hadden gezeten in het college.
Dat zei Mark Rutte overigens ook vorige week. Hè? De VVD, kijk, dat is voor de mensen niet al te ingewikkeld om uit te leggen waar de VVD, ook waar de VVD voor staat. Dat bereikbare stad is belangrijk, maar gewoon de economie van jongens, let er wel op. Het moet allemaal wel betaalbaar blijven. Dus als we woningbouwlocaties hebben en iedereen wil er maar 5.000, maar er kunnen er 7, gaan we er niet 5.000, want het moet ook betaald kunnen worden. Anders dan Stadsbelang, die is ook zuinig met geld, maar die zeggen, ja, nee, 6.000 woningen op de Merwedekanaalzone is genoeg. VVD, die zegt, hup, vol erin.
En dan hebben we de laatste twee partijen.
Ja,
we hebben het er al een tijdje over gehad. GroenLinks en D66.
Ja, jongens, daar gaat het zogenaamd om in de stad. Hè? Wie wordt de grootste? Ik vind dat altijd een rare discussie. Ze zijn de stad aan het verdelen voordat de verkiezingen zijn geweest. We zullen het wel zien. GroenLinks wil heel graag weer in het college, maar als grootste partij, omdat ze dan de VVD, waar ze 4 jaar mee samen hebben gewerkt, eruit kunnen bonjouren. D66, die roept de hele tijd GroenLinks. Is eigenlijk de partij die alle leuke dingen wil verbieden. Dus die proberen op die manier.
Waar staat D66 nou eigenlijk voor?
Nou ja, als we het filmpje van Lars Ronenburg, raadslid voor D66, een kandidaat op nummer 5 moeten geloven. Is dat wat moeilijk uit te leggen waar deze 60 staat. Maar
de grijstinten.
Ja, vele tinten grijs. Dus ik wil daar voor de rest niets over zeggen. Tinten. Ja, 50 tinten grijs. Nee, ze hebben een verkiezingsprogramma van 98... Laten we het inderdaad niet lachen.
Maar het is een beetje moeilijk. Ze hebben niet echt een ideologie waarvan je zegt... Nou, dat is heel
maar dat is natuurlijk... Ideologieën bestaan ook amper meer. Kijk naar de PvdA, kijk naar het CDA. Dat doet niet meer zo ter zake.
Noem jij dan eens even heel duidelijk een verschil tussen D66 en GroenLinks? Horeca heb je natuurlijk al even genoemd. Noem nog eens een paar dingen.
Nou, maar dat gaat ook om zeg maar de kleine ideetjes die GroenLinks altijd heeft. En dat noemen ze bij D66 burgertje pesten. Dat is bijvoorbeeld een houtkachel verbieden. Dat is een terrasheater bij een horecagelegenheid.
Tegeltax.
Hè, dat je dus dat mevrouw Helene de Boer gaat meten hoeveel tegels ik hier in mijn tuin heb liggen.
En of, daarvan zegt D66 dan van nou, daar zijn we dan niet voor.
GroenLinks zit er over het algemeen wat extremer in. Bijvoorbeeld als die hebben het liefst de hele binnenstad autovrij. En D66 zegt dan, nou ja, dat gaat dan net iets te ver. Laten we maar autoluw maken.
Ja, nou, dus die verschillen zijn echt wel duidelijk hoor. Nogmaals, Lars Ronenburg, die krijgt hem nu ontzettend om zijn oren met dat filmpje. Maar dat was gewoon een uitstekend inhoudelijk raadslid de afgelopen 4 jaar. Dus het is ook een beetje lullig voor hem. Of was het al 8 jaar? Hij is denk ik al 8 jaar raadslid. Hè? Ja. Gewoon doen. Dat is de kreet voor van de D66. Rechtdoor. Je ziet al die borden in de stad hangen. En de PvdA die maakt er echt ontzettend jolijt van op internet. Door een bord naast te hangen linksaf. Want dan staat dat bord gewoon rechtdoor bij een sloot. Waar spreken. En dan het bord erbij waar je wel naar links kan van de PvdA erbij. GroenLinks, nogmaals, wil per se de grootste worden om heel veel stappen te kunnen zetten in Utrecht op het gebied van duurzaamheid. Mobiliteit minder, andere mobiliteit, fiets. Nou, dan wil overigens D66 wil ook heel veel fietsen. Maar die gaat gewoon minder ver dan GroenLinks.
Maar we zijn geen anti-autopartij, zegt lijsttrekker van D66 dan altijd.
Volgens mij zijn de verschillen tussen die partijen duidelijk genoeg om een keuze te maken op 21 maart op wie je zelf wil stemmen.
Dat was de langste uitzending van Utrecht kiest ooit. Ik denk niet dat we ooit een langere uitzending gaan maken, tenzij er hele gekke dingen gaan gebeuren. Maar wel even goed om van al die partijen even alles door te nemen. Dankjewel voor het luisteren en voor de aandacht. Veel succes met je keus, veel plezier met stemmen. En mocht je nou toch nog niet genoeg weten, dan kun je maandag naar het lijsttrekkersdebat in Tivoli Vredenburg. Dat begint om 8 uur. En je kan natuurlijk ook naar ons komen kijken tijdens Election Night, de uitslagenavond, om 8 uur in Tivoli Vredenburg. Met dit leuke duo, met Wouter en met Diane, gaan we voorafgaande...
Trio.
Ja, wij samen zijn natuurlijk een trio. Gaan we voorafgaande aan de uitslag, met nog een uur te gaan, gaan we de campagne nog even nabespreken en even voorspellen hoe het gaat worden. Voor nu bedankt en tot de volgende keer.